Nou gaan we weer terug naar Romeinen hoofdstuk 6. Even. Romeinen hoofdstuk 6. Waar wij waren bij vers 10. Want dat hij gestorven is en niet was. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Beide dingen zijn vandaag van toepassing. Hij is dood en hij leeft. Anders kan trouwens vers 11 ook niet, want daar staat: alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, niet waard, maar zijt, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt. En let op de relatie die uitgedrukt wordt, hè? De betrekking. Het betrekkelijke begrip. Der zonde, dood, dat wil zeggen dood voor de zonde. En voor zover wij levend zijn, zijn wij Gode levend. Omdat Jezus Christus, of Christus Jezus, Gode levend is. En is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En hoe het er maar staan mocht in vers 5 of vers 4. Alzo ook gij die de houten daarvoor reken, staat er eigenlijk. Houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Dat der zonde dood zijn heeft van doen met de positie van de oude mens, de natuurlijke mens in Adam. En Gode levend is de beschrijving van de nieuwe mensheid in Christus die daarvan het hoofd is. En daarna komt het antwoord op de oorspronkelijke vraag: zullen wij in de zonde blijven? Het antwoord is dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat sterfelijke lichaam, dat is er nog steeds. De zonde is daar ook. Maar de zonde zou daar niet in heersen, want de kracht die wij hebben ontvangen in Christus en in die nieuwe schepping en nieuwe mensheid, die is veel sterker dan de kracht van de zonde. En daarom, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde, maar onder de heerschappij van Christus of van de geest. Of, met de vaste term, heerschappij der genade. Zo staat het er ook. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde. Kortom, stelt uw leden, uw lichaamsdelen, het is gewoon uw lichaam, stelt uw leden niet aan de zonde, der zonde, aan de zonde ter beschikking. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen, gereedschappen, instrumenten. Der ongerechtigheid, wij zouden ons niet door de ongerechtigheid laten gebruiken. Maar stelt u zelf een gode, al zou de dood levend geworden zijnde, stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid. En dat is de praktische uitwerking daarvan. Want het een is natuurlijk dat wij nieuwe schepselen zijn geworden in Christus. Het andere is dat wij ook daadwerkelijk de consequenties daaruit trekken voor ons praktische leven. En daarmee begon hoofdstuk 5 feitelijk dus al. Wij staan in de genade, maar wij zouden ook van de toeleiding tot die genade gebruik maken. En dus ons in de praktijk ook daar onderstellen. Stel dus, dat is een actie, hè. Er staat niet doe dit of doe dat. Ga nou dit doen en dat en doe niet dit en doe niet dat. Er staat stel uw lichaam, of stelt uw leden niet der zonde, aan de zonde ter beschikking op, dat die in ons zou werken of over ons zou heersen. Maar stel uzelf gode tot wapenen der gerechtigheid in vers 13. We zouden niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. En hoe we dat doen, wel, we stellen ons ter beschikking. Dat is wat er staat. Het wordt later aangevuld in hoofdstuk 12, want hoofdstuk 12 sluit eigenlijk hierbij aan. Wanneer er staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levende, heilige en Gode welbehagelijke offers of offeranden. Dat is waar het over gaat. En het wordt hier feitelijk al genoemd, overigens, zonder dat woord offeren te gebruiken, maar het is precies hetzelfde. Hè? Wij stellen ons ter beschikking, wij offreren onszelf. En als het een aanbieden, offreren is aan iemand die erg hoog is, dan heet het ineens offeren in het Nederlands en volgens meneer Van Dalen, heb ik begrepen. Maar dat is wat het is. Stel uzelf ter beschikking. De zonde in de natuurlijke mens gaat zo zijn eigen gang. Of haar, het is vrouwelijk, heb ik hier gezien. Gaat zo haar eigen gang met de mens. Maar punt is dat waar wij ons ter beschikking stellen, Goden, tot wapenen der gerechtigheid, zal God dan wel de gerechtigheid zo zijn eigen gang gaan met of in ons leven. En onze verantwoordelijkheid is dus gewoon die van, en dan maak ik meteen een sprong naar Hebreeën, onze verantwoordelijkheid is dus gewoon dat wij naderen tot de troon der genade. Of moet u de oud-testamentische variant? Wij naderen tot de hoge priester, want wij zijn nou eenmaal op grond van onze geboorte priesters uit stam van Levi en uit het huis van Aaron, dat is onder het oude verband. En als de persoon in kwestie, ik meen als hij 20 jaar was, maar dat wil ik afwezen, misschien was het 30, weet ik niet meer. Dat is ook zo lang geleden eigenlijk. Maar bij een bepaalde leeftijd werd hij geacht te naderen tot de hoge priester, tot de baas. Om zich te melden bij het hoofd van dienst. Hier ben ik, op grond van geboorte, priester. En men stelt zich daarna beschikbaar om ook inderdaad de priesterlijke functie op een of andere wijze te vervullen. En zo is met ons ook. Wij zijn op grond van, of krachtens, onvergankelijk leven dat wij hebben ontvangen. En krachtens eerst geboorterecht, geboren priesters. En de bedoeling is dus dat wij ingaan tot, of toegaan tot, kan ook, tot de hoge priester, onze hoge priester, om ons aan hem ter beschikking te stellen. En dan zal hij zijn werk aan ons en in ons doen. Dan zal hij in ons bewerken beide het willen en het werken. Maar dat was Filippenzen 2, in dit verband. In ieder geval houdt het ervoor dat gij der zonde dood zijt. Want, en dat gaat er met grote nadruk om, de gedachte is niet aan een eenmalige gebeurtenis, de gedachte is aan een gebeurtenis die eenmaal voor altijd was. Zoals we gezegd hebben vanmorgen, once and for all. Zoals het in sommige Engelse vertalingen dan staat. Niet maar eenmaal, maar heel sterk eenmaal, voor altijd. Namelijk, en dus altijd blijvend van toepassing. Daar gaat het hele schriftgedeelte vervolgens over. En daarna kom ik terecht om nog maar even iets te noemen. Bij vers 22, waar staat, maar nu van de zonde vrijgemaakt, dat wil zeggen van de slavernij der zonde vrijgemaakt, van de dienstbaarheid, want daar ging het om, slavernij der zonde vrijgemaakt, nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, omdat we der zonde dood zijn en blijven, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, omdat wij Gode levend zijn en blijven, dat heet eenmaal, maar dan eenmaal en voor altijd, nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Want wat er daarna in ons gebeurt, is praktische heiligmaking. Meestal hoef je dat er niet bij te zeggen, want het begrip heiligmaking wordt altijd al, bijna altijd al als praktisch uitgelegd. Het is de heiligmaking van onze wandel. Dat is de term bij Petrus, als ik me goed herinner. De vrucht van dit alles is heiligmaking. En dus gaat het om de uitwerking van dat leven van Christus in ons, waardoor wij veranderd worden, dan wel waardoor wij volmaakt worden, ook naar de ziel, of waardoor wij geheiligd worden, want dat zijn zo de termen. En het doel daarvan staat er, het einde, een einde is altijd primair doel, nooit maar de beëindiging van iets, in de zin van breekt af. Einde is altijd doel, in de Statenvertaling in elk geval. En dus staat er, en het einde, het doel, het eeuwige leven. Dat moet ik waarschijnlijk toelichten. De gedachte is namelijk niet dat men, wanneer men vrijgemaakt is van de zonde en God dienstbaar gemaakt is, dat men dan via die weg van heiliging het eeuwige leven zou ontvangen. Iemand die zijn vers eruit haalt, zou die conclusie kunnen trekken. We zijn niet meer de zonde dienstbaar, maar we zijn God dienstbaar. De vrucht is heiligmaking van ons leven en misschien krijgen we dan ooit nog eens een keer het eeuwige leven. Dat is dan zo'n redenering. Maar daar gaat het niet over, want het punt is juist dat wij, doordat wij het eeuwige leven hebben ontvangen, der zonde vrij en God dienstbaar gemaakt zijn. Op grond van dat wij deel uitmaken van die nieuwe mensheid uit Romeinen 5. Omdat wij met Christus opgewekt zijn en eenmaal en voor altijd dus eeuwig leven hebben ontvangen. En toch staat er, en het einde, het doel, het eeuwige leven. Maar het punt is gewoon dat het doel niet is dat wij het eeuwige leven zouden ontvangen. Dat hebben we al namelijk. Het doel is dat het eeuwige leven ook daadwerkelijk in ons geleefd zou worden. Daar gaan al deze hoofdstukken over, dus zo moeilijk is dat niet. Niet dat we het zouden ontvangen, we hebben het ontvangen. Maar waarom hebben we het ontvangen, of waartoe, met welk doel? Wel, opdat het geleefd zou worden. En naarmate wij deel hebben aan die heiligmaking, naarmate daar sprake is van vrucht, naar diezelfde mate wordt dat doel bereikt en wordt dat leven van Christus in ons praktisch geleefd, dan wel naar diezelfde mate wordt Christus in ons openbaar. Maar dan gebruik ik even termen uit een ander schriftgedeelte, maar dat is waar het om gaat. Dat het geleefd zou worden. Als trouwens, om maar een voorbeeld te noemen, ik zoek hem niet eens op, maar als trouwens in het einde van de eerste Timotheusbrief tot Timotheus gezegd wordt, strijd de goede strijd, grijp naar het eeuwige leven, want dat staat er echt, 1 Timotheus, meen ik. Grijp naar het eeuwige leven, betekent dat dan dat de man dat eeuwige leven nog niet had? Dat kan natuurlijk niet. Nee, waar hij naar zou moeten grijpen, dat is dat dat leven ook daadwerkelijk geleefd zou worden. En dat is precies waarnaar Paulus greep. En waartoe Paulus gegrepen was, dan ben ik een Filippense. Eén ding doe ik, niet dat ik zelf het reeds gegrepen heb, maar ik jag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Eén ding, vergetend hetgeen achter is en mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. Wit staat er dan. Jaag ik naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Enzovoorts. Daarna zou Timotheus ook grijpen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Wij zouden daarna grijpen. Dit is het doel van ons leven als kinderen Gods hier op aarde. Dat dit eeuwige leven geleefd zou worden. Daarna neem ik ook vers 23 nog maar even mee. Want daar staat. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Want in het kader van dit hoofdstuk zal men begrijpen dat de strekking is. Want het loon, soldij, bezoldiging. Want het loon van het dienen van de zonde, daar gaat het over. Toch, heel het hoofdstuk door. Het loon van het dienen van de zonde is de dood. En daarmee de werking van de dood. Nu reeds, de werking van het verderf in onze levens nu. Dat het op de lichamelijke dood uitdraait. Ja, ik dacht dat dat voor een gelovige zelfs winst was. Maar hier wordt niet over winst gesproken. Hier gaat het duidelijk om verlies. Hier gaat het juist om de werking van de zonde in onze levens. Naarmate wij de zonde dienen, zal die zonde ook zijn werk in ons leven doen. En ons leven en onze harten, onze gedachten verderven. Dat is het verhaal. Er is maar één alternatief om eraan te ontkomen. Onze lichamen stellen tot levend offer. Onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dan is van toepassing het andere deel van het vers. Namelijk, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En dan zeg ik nu precies hetzelfde. Ik weet, dat vertel ik nogal eens vaak. Maar het is omdat ik het belangrijk vind. En omdat altijd die versen verkeerd gelezen worden. Natuurlijk ontvangen we eeuwig leven uit genade Gods, als genade geeft Gods. Maar het punt is dat het daar niet over gaat hier. Waar het om gaat hier is dat wij nu wij Goden dienstbaar gemaakt zijn, leven uit de genade. Ik heb het vers overgeslagen, maar er staat nou eenmaal in vers 14. Hè? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de heerschappij van, onder de genade. Want wat God ons gegeven heeft in het verleden, toen wij tot geloof kwamen, is eeuwig leven als zodanig. Maar wat God ons sindsdien geeft, eveneens uit genade, als zijn genade geeft in dit leven uit genade, en terwijl wij staan in de genade en genaderd zijn tot de troon der genade in onze bedeling van de genade, is ditzelfde eeuwig leven ook daadwerkelijk te leven. Het is niet maar als kim in ons aanwezig, was de bedoeling, maar het was als actief leven in ons aanwezig. En dat is waar het hier over gaat. De genadegift Gods is het eeuwige leven te leven, lees ik het dan meestal maar achteraan voor de duidelijkheid. Want daar gaat het over. Niet als dienstknechten van de zonde, niet als dienstbaar gemaakt aan de wet, dat is dan meer het volgende hoofdstuk nu hier. In Romeinen 7, maar levend onder de leiding dan voor de heerschappij van de Heilige Geest, die zijn werk in ons zou doen, enzovoorts. Dat is genade. En de Heer te mogen dienen in onze dagen is genade. Het feit dat wij nog leven in een zondig lichaam, een lichaam waarin inderdaad de zonde woont, een sterfelijk lichaam enzovoorts, een lichaam waarmee wij niettemin God kunnen dienen en daarvoor zelfs loon kunnen ontvangen, nu en in de toekomst, met de klemtoon dan toch maar op het laatste, dat is genade. En Peter zei, ja, weet je wat genade is? Als rechtvaardigen te mogen lijden. Eerste Petrusbrief. Te lijden ten onrechte, dat is genade, staat er. Waarom? Omdat juist dat lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die op grond daarvan aan ons zal geopenbaard worden. Dus is toch genade. Te mogen lijden met de Heer, met Christus. Dat is genade. Daar gaat het hier over onder andere. Ik laat nou de echte negatieve kant zien, maar niettemin is het wel zo. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. En hier in dit vers is het niet de genade geeft Gods aan een zondaar als zodanig, maar is het de genade geeft Gods die gegeven wordt aan een wedergeboren mens. Om dit leven te mogen leven. En daartoe zouden wij van de toeleiding tot deze genade gebruik maken. Op basis van het feit dat wij dood zijn der zonde en levend zijn Goden. Op grond van dit eenmalige en voor altijd voortdurende werk van de Heer Jezus Christus in het verleden. Daarna even terug, weer naar vers 10. Er staat dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. Daarna staat er, en dat hij leeft, leeft hij Goden. De vraag is nu of wellicht in die tweede zin, dat hij leeft, dat leeft hij Goden, of daar wellicht misschien ook het woord eenmaal zou moeten worden ingevoegd. Dat zou heel goed kunnen, want het is een goed taalkundig gebruik, een goede stijl, om een woord dat eenmaal al genoemd is, daarna niet meer te herhalen, omdat het geacht wordt vanzelfsprekend te zijn dat het erin thuis hoort. Hè? Eenmaal de zonde gestorven, eenmaal Goden levend gemaakt. Dan moet ik u zeggen, nou het woord staat er niet, maar in vers 9 stond natuurlijk al, Christus opgewekt zijnde uit de doden sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. Zodat je op grond daarvan net zo goed kunt lezen dat hij eenmaal leeft, dat leeft hij Goden, zoals hij eenmaal gestorven is, namelijk der zonde. In beide gevallen gaat het om precies hetzelfde, het is eenmalig en het blijft altijd. Die oude mens wordt niet meer opgewekt en de nieuwe sterft niet meer. Dat is het idee. Daarnaast had ik u graag even mee willen nemen naar 1 Petrus, toch maar. waarover hetzelfde onderwerp staat. Vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, het wordt meteen op ons van toepassing gebracht, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, dat is dus nog steeds zo, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Leven zouden om de gerechtigheid te dienen dus, in plaats van de zonde. En hier vind je dus feitelijk de samenvatting van heel Romeinen 6, als het erop aankomt. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt, want gij waart als dwalende schapen, enzovoorts. Zijn al, die wat nu verder volgt zijn verwijzingen naar oudtestamentische schriftplaatsen, waar dit alles reeds werd aangekondigd. Jesaja 53 natuurlijk, en daarna in het bijzonder ook Ezekiel 34, over de herder en de schapen, enzovoorts. Nou goed, daarna noem ik nog één vers hier uit 1 Petrus, dat is 1 Petrus 3, vers 18. Want Christus heeft ook eens, dat wil zeggen hij die wij kennen nu als de Christus, heeft eens, dat was voordat hij de Christus was uiteraard, Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. En dat hij ons tot God gebracht heeft, dat gebeurde in zijn opstanding, eigenlijk in zijn verheerlijking, in zijn verhoging, maar uiteraard met als doel onze dienstbaarheid aan God, uiteraard. Want daar gaat in het algemeen heel deze brief over. Over de eerlijke levenswandel te midden der heidenen, om maar eens wat voor te lezen. Over de opwekking tot een heilige wandel, en hoe dat maar heten mag. Daar gaat inderdaad de brief over. En de gedachte is dat wij in die positie van kinderen Gods terecht zijn gekomen door dit inderdaad eenmalige werk van Christus. Daarna sla ik hem gauw weer weg, om van de Romeinenbrief verder te gaan in de Hebreeënbrief, omdat in die brief eveneens gesproken wordt met grote nadruk over het eenmalige werk van Christus, met dezelfde uitdrukking. Ja, ik aarzel wat, want eigenlijk heb ik de neiging om u alle schriftplaatsen te geven waar dat woord eenmaal in de zware vorm genoemd wordt. In de lichtere vorm vind ik niet zo nodig, maakt weinig uit. Maar die zware vorm, zoals die hier voorkomt, voor het eerst overigens in de Bijbel, in Romeinen 6 vers 10, Epharpax, het lijkt net een wasmiddel als je het mij vraagt, of een medicijn. En dat is het bij nader inzien allebei, dus laat me zitten. Nou goed. Maar dat zware woord dus, in het voorbijgaan kom ik die namen tegen, kom ik hem tegen, hoe bestaat het, in 1 Korinthe 15. Waar het immers over de dood en daarna met grote nadruk de opstanding van Christus gaat. 1 Korinthe 15, waar de apostel de historiciteit van de opstanding van de Heer Jezus Christus aantoont. En daarvoor getuigen oproept. En uiteindelijk roept hij er dan zijn 500 tegelijk op, hè? Want er staat vanaf vers 3, ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is, niet was, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt, ook natuurlijk niet was, maar is, hè, dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Het gaat primair ook om vervulling van oudtestamentische schriften. En dat hij is van Kefas gezien, dat schijnt de oorspronkelijke uitspraak te zijn. Volgens Nederlands moet je het volgens mij uitspreken met Cephas, maar ik weet het nooit. Petrus zou makkelijker geweest zijn, want dat is hem, hè. Het is Aramees voor een rots, kefas. Een kei, ons woord kei. Kefas, steen. Maar goed, hij is van kefas gezien. Als getuige, die kan het bevestigen. Het moet dus zo zijn. Daarna is hij gezien van de 12. Nou ja, eerst 11, weet u wel. En daarna alsnog 12, maar dat doet nou weinig de zaken. De 12 hebben hem gezien. En vervolgens daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. En dat op eenmaal is datzelfde woord. En vertaal het maar netjes met once for all. Al is het dan geen Nederlands. Maar hij is duidelijk. En misschien moet je dan zeggen eens voor allen. In plaats van eens voor altijd. Maar ik heb geen moeite toch met eens voor altijd. Want hiermee houdt het verhaal ook op. Er wordt dan alleen nog gezegd, nou ja, hij is daarna gezien door Jacobus. En daarna van al de apostelen. En daarna, ten laatste van alle, is hij ook van mij gezien. Maar de gedachte is dat dat eenmaal in hoge mate betekent einde van de discussie. Als je meer dan 500 getuigen kunt noemen voor dezelfde gebeurtenis, dan is dat het einde van het verhaal en het einde van alle tegenspraak, om zijn Bijbelse uitdrukking uit zijn verband te rukken. Mijn vader placht te zeggen, en hij was zeker niet de eerste, die zei, er is geen historisch feit dat zo goed bewezen is als de opstanding van de Heer Jezus Christus. Misschien is het wat overdreven gezegd, maar maar het is in ieder geval een bewezen historisch feit. En daar gaat het maar om. Voldoende juridisch onderbouwd. En het is dus het einde van het verhaal gewoon. Het is een vaststaand feit. En dat is de betekenis ook van dat eenmaal. Nou goed, maar daar ging het me verder niet om. Ik blaad het dus maar gewoon verder. Want de volgende keer dat exact hetzelfde woord voorkomt, is in Hebreeën. Niet in hoofdstuk 6, maar in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 6 komt de zwakkere term voor. Iets zwakker. Maar dat is ook wel een aardige hoor. In 6 vers 4 namelijk. En de vertalers hebben hun werk goed gedaan, want ze hebben het inderdaad wat zwakker vertaald. Niet met eenmaal, maar met eens. Dat is inderdaad ook in het Nederlands iets zwakker. Maar er staat vanaf vers 4, want het is onmogelijk dat degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geestes deelachtig geworden zijn enzovoort. En afvallig worden, vers 6, hen wederom te vernieuwen tot bekering. Dat is toch erg eenmalig dan. Heb je dat? Eens verlicht, komt geen tweede verlichting, is de gedachte van Paulus. In het algemeen niet. Als eenmaal zij licht ontvangen hebben, kun je ze niet opnieuw licht geven. Het heeft dus toch nogal de betekenis van, het is eenmaal gebeurd. Dat was het dan, als daarna dat licht verdwijnt, of men wil het licht niet, dan valt er niks meer aan te doen. Daar staat hier, dus u bent gewaarschuwd. Het is niet om die reden dat ik het vers aanhaal, maar omdat het woord daar staat. Hè? Maar u bent gewaarschuwd. Ik heb het nogal eens zien gebeuren namelijk. Dat men het licht ontvangt en daarna gewoon negeert of afwijst enzovoorts. Ik heb nog nooit gezien dat het daarna weer goed kwam. Ik let er altijd wel op. Maar ik heb het nog nooit gezien. Dus u bent gewaarschuwd. Maar goed, daar ging het me verder niet om. Waar het me om gaat is Hebreeën 7. Want we zouden spreken over het eenmalige werk van Christus. Moet ik u zeggen dat het woord genoemd wordt in Hebreeën 7 vers 27, daarna in 9 vers 12 in precies hetzelfde verband. En daarna nog een keer in Hebreeën 10, ik kom er nog op. En daarna in Hebreeën 10 vers 10, en dan heb je het gehad, heb je zelfs alle schriftplaatsen gehad waar het woord gebruikt werd. Neemt echter niet weg dat in de uiteenzetting hier in Hebreeën de zwakkere vorm vele malen voorkomt. Maar dat zijn er te veel om ze systematisch op te noemen, vind ik ook niet zo nodig. Daarom noem ik alleen de sterke. Daar zeg je gewoon echt eenmaal, eens en voor altijd. Niet als een voltooid feit, maar als een feit met zijn uitwerking nog steeds. Het is nog steeds een feit. Voltooid misschien, maar dan toch tegenwoordige tijd, zouden wij dan in het Nederlands vermoedelijk zeggen. Dat geldt namelijk ook voor wat Hebreeën zegt over eenmalig werk van Christus. Maar het probleem is dat men gemakkelijk geneigd is binnen het kader van het wegredeneren van het tegenwoordige werk van Christus naar het verleden, alsof het al een voltooid en beëindigd werk zou zijn. Binnen dat kader redeneert men het eenmalige werk van Christus uit Hebreeën weg en zegt: het is eenmalig, dat in Romeinen 6 eenmaal gestorven is ook eenmalig, dus het zal wel hetzelfde werk zijn. En dat is een zeer noodlottig misverstand, waarbij inderdaad het tegenwoordige werk van Christus wordt weggeredeneerd naar het verleden. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch maar op risico dat u er wat van herkent, of dat het u persoonlijk misschien zelfs rechtstreeks aangaat. Maar ik hoorde laatst tot mijn verbijstering, ik was echt verbijsterd. Maar ik hoorde tot mijn verbijstering iemand zeggen: de positie van Christus als hoge priester komt er ongeveer hierop neer, dat wanneer wij schuld hebben tegenover de Heer, of schuldgevoelens, dan gaan wij daarmee naar de Heer, want je zou toch met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade en tot de hoge priester. Zover is er niks mis. Maar dan gaan wij met onze schuld, of schuldgevoel, terecht of van onrecht, doet er niet toe, maar gaan we met dat schuldgevoel naar de Heer. En die vergeeft dan onze schuld, omdat Hij eenmaal voor ons gestorven is. Ooit. In het verleden. En toen was ik verbijsterd, omdat dat een volstrekte ontkenning is van het tegenwoordige werk van Christus. En het klinkt zo evangelisch, maar het is het helemaal niet. Dat wil zeggen, misschien evangelisch, maar het is niet de Bijbelse gedachte. Wij als kinderen Gods kunnen inderdaad met onze schuld naar de Heer gaan, dat is waar. Maar wat denkt u wat hij dan zegt, bij wijze van spreken, om het u maar zo duidelijk mogelijk voor te houden? Zegt hij dan: ik heb het allemaal in het verleden al weggedaan? Als hij dat zou zeggen, dan wordt u door hem met een kluitje in het riet gestuurd. Sorry voor de uitspraken, er schiet me gewoon geen andere te binnen. Ik wil het heus wel netter zeggen en voorzichtiger, maar ik weet nooit hoe. Dan stuurt hij ons met een kruidje in het lied. Want dan zeggen wij: ik heb schuld en ik heb gezondigd. En dan gaan we naar de Heer en zegt: hoezo? Dat heb ik allemaal al lang weggedaan. Met andere woorden zegt hij: daar is niks meer aan te doen dan. Ik heb het al weggedaan. Als je er nu toch nog last van hebt, ja, sorry. Dan moet je je daar dus maar mee zien te redden. En zal ik hem nou eens anders vertellen? Die andere variant is dat, ik neem Petrus maar, die maakt het ernaar dat ik hem steeds noem, dus vooruit. Ik neem Petrus maar. Stel je voor, Petrus bekijkt zijn voeten en hij zegt: hé, ik heb vuile voeten. En wat doet hij dan dus? Naar analogie van wat ik net gezegd heb. Dan gaat hij dus met zijn vuile voeten naar de Heer Jezus en zegt: meester, ik heb vuile voeten. En wat zegt de Heer dan dus, naar aanleiding van het verhaal wat ik net verteld heb? Die zegt dan: dat kan helemaal niet, want ik heb je eenmaal geheel gereinigd. En als hij het in zijn hart zou halen, in zijn hoofd zou halen, zeggen: Heer, ik heb vuile voeten, wil u ze alsjeblieft wassen? Zou de Heer dus zeggen: ik peins er niet over, ik heb je eenmaal gereinigd in het verleden. En nou ziet u wat een onzin het dus is, het verhaal. Sorry, excuus. Ik bedoel het niet zo te zeggen, maar ik meen het eigenlijk wel. Want dit is onzin, zo steekt het niet in elkaar. dan zou de Heer wellicht tegen Petrus hebben moeten zeggen: man, gedraag je dan toch wat netter. Je weet wat het mij gekost heeft om je eenmaal te reinigen. Doe dan een beetje moeite om je schoon te houden. Kan het toch niet weer doen? Kan het toch niet weer laten kruisigen? Maar er zijn er van wie de Bijbel zegt: zij kruisigen de Heer opnieuw. Dat heeft hiermee te maken. Het punt is nou juist dat wij als kinderen Gods naar de Heer kunnen gaan, zoals wij zijn, met onze zonden. En het is waar dat wij eenmaal geheel gereinigd zijn, maar het is ook waar dat wij nog steeds zondaren zijn en dus wel degelijk zondigen. Als het goed is, niet onder de heerschappij van de zonde, maar wij zondigen wel en we kunnen daar ook niks aan doen. Maar het punt is ook dat als wij zelf de verantwoordelijkheid zouden hebben om onze voeten schoon te houden en niet meer te zondigen, dan zouden wij nog steeds leven onder de heerschappij van de zonde en anders wel die van de wet. Omdat wij dan verantwoordelijk zijn voor de reiniging van onze eigen voeten. Dan moeten we toch weten wat er wel op en niet op mag zitten, wat wel vuil is en wat niet vuil, en wat wel tot de verboden middelen behoort en wat niet. Om maar eens een variant te noemen, en daarom moeten we maar zien dat we eraf komen. Maar zo werkt het niet, want dan moeten we het nog zelf doen. Het hele punt is namelijk, en daarover spreekt de Hebreeënbrief, dat wij geen, ik zeg het, ik ga nou terug echt naar Hebreeënbrief. Hebreeënbrief zegt namelijk dat wij geen enkel excuus hebben om de Heer niet te dienen. Het enige excuus zou kunnen zijn onze zondige positie. En wat de brief leert, is dat het onzin is, omdat alles wat met die zonde in onze mens, en ook een oude mens, te maken heeft, alles wat ermee te maken heeft, wordt door de Heer weggenomen. Niet is door de Heer weggenomen, maar is en wordt door de Heer weggenomen. Want de gedachte is niet maar die van: hij heeft ons eenmaal geheel gereinigd en dus kunnen we nou onmogelijk onrein zijn. We kunnen wel onrein zijn. Maar de gedachte is: hij heeft ons helemaal gereinigd en hij zorgt ervoor op zijn manier dat wij ook rein blijven. Dat wil zeggen, mochten wij vuile voeten krijgen, hij reinigt ze. Allemaal ontleend natuurlijk aan Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing. En begrijp je me goed, het verhaal van als wij gezondigd hebben, dat we dan naar de Heer moeten, dat is ook niet eens waar. Zelfs dat is niet waar. Begrijp je me goed, in sommige gevallen is het aanbevelenswaardig om dat te doen, maar het zou niet de regel zijn eigenlijk. De regel is namelijk dat als er met ons iets mis is en als dus onze gewetens verontreinigd worden, is hij degene die ongevraagd ons reinigt, tenzij wij niet willen. Vraag dat maar eens aan Petrus. Heel opvallend hoe in Johannes 13 deze kwestie tot in de details verteld wordt. De Heer staat op eigen initiatief op en begint de voeten van de discipelen te wassen. En Petrus zegt: nee, helemaal niet, dat moet niet. Ze zei de Heer: ja hoor, dan heb je geen deel aan mij. In de praktijk niet, namelijk. En als onze harten niet gereinigd zijn van een kwaad geweten, hebben wij in de praktijk, geen deel aan hem. Ze zei Petrus: nou dan maar helemaal. En toen zei de Heer weer: ja, helemaal. Iemand die eenmaal gereinigd geworden is, heeft daarna alleen van nodig dat de voeten gewassen worden. En als wij nu als gelovigen verontreinigd zijn en verontreinigd geweten op welke manier dan ook, dan zou de Heer dat wegnemen op zijn wijze. Wij zouden ons daar trouwens ook niet aan onttrekken, was de bedoeling. Maar daarbij gaat het niet om het feit dat hij ons eenmaal in het verleden helemaal gereinigd heeft. Dat is een gedane zaak. Het gaat om het tegenwoordige werk van Christus, waardoor hij ons rein houdt in de praktijk. En dat is niet hetzelfde als dat hij leed en stierf voor onze zonden. Integendeel, we hebben het nou juist over het werk wat de Heer doet nadat hij goden levend gemaakt is en nu dat hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. Wat doet de Heer nu? Om terug te komen op de vraag van vanmorgen, wat betekent de Heer Jezus Christus voor ons? Wel, in het verleden heeft hij ons eenmaal geheel gereinigd. Maar wat het heden betreft, hij houdt ons rein. Hij zorgt dat wij rein blijven. Hij maakt ons bekwaam en houdt ons bekwaam om dienaren Gods, dan wel dienaren van Christus, dan wel dienaren van het nieuwe verbond, dan wel dienaren van de gerechtigheid te zijn. Dat is wat hij doet. Het punt is echter dat hij dat op zijn eigen wijze doet. Hij reinigt ons met het bad des waters. Efeze 5, dat ik ze niet opzoek, dat is gewoon door, denk ik, iedereen die verse uit zijn hoofd kent. Maar ik probeer ze nou alleen goed te plaatsen. Namelijk, hij reinigt ons, de gemeente, door het bad des waters, door het woord. En door het woord Gods, wat hij tot ons spreekt, of in onze harten planten, of hoe het maar heten mag, reinigt hij onze harten van dat kwade geweten. Natuurlijk heeft dat van doen met dat hij ons eenmaal gereinigd heeft. Anders zou het niet voldoende zijn dat alleen voeten gewassen worden. Want het punt is dan ook dat als wij het nodig vinden, om wat voor reden ook, om naar de Heer te gaan en te zeggen, Heer, ik ben zo schuldig en ik heb het verkeerd gedaan enzovoort. Waar het daarbij om gaat, is niet zozeer dat wij echt zondig zijn of zonde gedaan hebben, dus niet eens het punt. Het punt is dat we het zo voelen en beleven. Het is niet eens onze schuld, want die hebben wij niet. Maar het is ons schuldgevoel. En dat schuldgevoel, of het terecht is of niet, heeft er niks mee te maken. Maakt ook niet uit of het terecht is of niet. De vraag is, hoe kom je eraf? En het antwoord is, wij worden daarvan gereinigd door de levende Christus. Die doet dat. En daarna kom ik bij een thema wat ik de laatste tijd overal steeds benadruk, zodra ik het me tegenkom. Want wat doet Christus dan nu voor ons? En het fundamentele antwoord staat daarop, op die vraag staat daarop in Hebreeën 1, vers 1. Ik heb hem vanmorgen al even aangehaald. Hij spreekt tot ons. Maar omdat het niet hardop gebeurt, merken wij het niet. En daarom zegt ons de Bijbel dat het zo is. Hij spreekt tot ons. En dat hij daarbij gebruik maakt van dat geschreven woord. Ja, waarom niet? Dat is wat hij doet, ja. Maar hij spreekt tot ons. Hij bedient aan ons zijn woord, enzovoort. Dat is een actieve bezigheid van de Heer. Aan ons, aan ieder van ons, aan u en aan mij. En uw en mijn persoonlijke verantwoordelijkheid is om daarna te luisteren. En om de waarheid die wij tegenkomen, die de Heer ons duidelijk maakt, om die ook daadwerkelijk te aanvaarden. Of die ons nou gelegen komt of niet. En of die nou verteld wordt door Ab Klein Arneveld of niet. Nou goed, laat maar zitten. Wie het ook is, als het woord tot ons komt, komt het van de Heer. En als het tot ons komt door iemand die wij niet mogen of niet pruimen of iets dergelijks, zo wat. Hoeveel waren er eigenlijk die in de Heer Jezus wat zagen in de tijd? Of in de apostel Paulus? Dat is het punt niet. En zelfs als het komt van de verachtste en onedelste onder de mensen, als u tenminste begrijpt wie ik bedoel, uit Jesaja 53... dan nog, het is het woord Gods en wij zouden het aanvaarden. Ongeacht wat de consequenties daarvan zouden zijn. En daardoor worden onze gewetens gereinigd. Door het woord. Ik weet, het is natuurlijk nooit verstandig om erover te spreken, maar laat ik u dan dit zeggen. Je komt van je schuldgevoelens niet af door je zonden te bestrijden in de hoop dat die schuld niet meer verder opgebouwd wordt. Het helpt niks. Je kunt zonden trouwens niet eens bestrijden. En de schuldgevoelens ook niet. Hoe meer ze bestrijdt, hoe sterker ze worden. Dat is echt waar. Je komt er niet af. En al weet je 100 keer dat je leeft onder de heerschappij van de genade en dat de Heer Jezus Christus voor je zonde gestorven is, helpt niks. Geef ik je op een briefje, helpt niks. Het enige wat helpt is dat we inderdaad de toeleiding gebruiken tot deze genade in welke wij staan. En accepteren wat het woord God zegt en zegt, gelovig, dan gerechtvaardigd van de zonde. Dood voor de zonde, dood voor de wereld, dood voor de wet, levend voor God enzovoort. En als hij dat zegt, dan moet het zo wezen. En wat doen we dus? We blijven bij hetgeen wij van het begin gehoord hebben. Dat is Johannes, ja. We blijven namelijk bij het woord Gods en laten ons daarmee vullen. En dat zal onze gewetens reinigen. Zelfs als het onze levens niet zou veranderen en zelfs als het geen overwinning op de zonde dan wel zonden eventueel zou geven, dan nog worden onze gewetens gereinigd. Want God heeft er geen belang bij dat wij niet meer zondigen, integendeel. God heeft er belang bij dat onze gewetens niet meer verontreinigd worden. Daarom reinigt hij ons vlees niet. Dat zouden wij wel willen, om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen, vrij naar Galaten 6, en aan onszelf vooral. Maar hij reinigt onze gewetens. En de enige manier waarop hij dat doet, is door zijn woord. Dat is iets mystieks, dat kan ik ook niet uitleggen, maar het is nou eenmaal zo. Dat verandert ons denken en in dat denken speelt schuld en zonde in relatie tot God geen enkele rol meer. En naarmate Gods gedachten via het woord de onze worden, zijn die dingen weg. En het punt is dan dat Gods gedachte, het woord Gods, tot ons komt, tot ons gebracht wordt, niet door mij of door iemand anders. Zelfs niet primair door de Bijbel, secundair wel trouwens, maar primair niet. Primair komt het tot ons door de Zoon die tot ons spreekt. Er staat op talloze plaatsen, maar ik bewaar dat maar voor een andere keer. Er staat op talloze plaatsen, heel fundamenteel. Hij spreekt tot ons. In het Oude Testament uitgebreid aangekondigd, in het Nieuwe Testament uitgebreid genoemd en toegelicht. Hij spreekt tot ons nu. En naarmate wij dat woord horen en ons daaraan onderwerpen, ons eigen maken, naar die mate worden wij gereinigd. Begrijp je me goed? Geloven, en dus onderwerping aan het woord, geloven doen wij met het hart. Maar het geweten is een functie van het hart. Hij zou onze harten reinigen van een kwaad geweten. En dat woord God in ons, dat is wat ons reinigt. Daarna in het algemeen naar de Hebreeënbrief, waar staat dat God tot ons spreekt door de Zoon. Zoals gezegd, ik laat dat thema nu zoveel mogelijk buiten beschouwing. Maar zo opent de brief wel. En daarna stellen wij vast dat de hele Hebreeënbrief ons de Heer Jezus Christus voorstelt in zijn tegenwoordige positie en werk van hoge priester. En als er dat niet uitgelegd zou worden in de Hebreeënbrief, zouden wij gewoon geweten hebben wat de hoge priester doet. Offeren? Nee, spreken. Het woord God spreken. Dat is wat de priester zou doen, priester in het algemeen, en de hoge priester dus in het bijzonder. En dat doet hij ook. Maar hier in de Hebreeënbrief wordt een en ander omtrent het tegenwoordige werk Gods uiteengezet aan de hand van grote verzoendag. En toen zei iemand, nou dat is heel mooi, want het is dus inmiddels grote verzoendag geweest. En op grond van dat een grote verzoendag geweest is en verzoening gedaan is voor de zonden des volks, zijn wij vrij, hebben wij geen schuldgevoelens meer en geen schuld en wat er mee wezen mag. En dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Dat is niet wat de brief leert. Echt niet. Wat de brief ons echt leert, is niet dat er grote verzoendag geweest is. Hè? Maar dat er grote verzoendag is. Sterker nog, want er is een nog verdere beperking. Wij leven in die tijd van de grote verzoendag, waarin de hoge priester het heiligdom is binnengegaan door zijn eigen bloed. Niet zonder bloed, maar door zijn eigen bloed, weet u wel, niet door bloed van stieren en bokken. Maar hij is ingegaan in het heiligdom. Let op, hij is, want we oefenen de Nederlandse taal dan ook maar even. Hij is ingegaan in het heiligdom. Niet was ingegaan in het heiligdom. Hij is ingegaan in het heiligdom. En wat is hij nu? In het heiligdom, nog steeds. Hij is nog steeds niet naar buiten gekomen. Het is niet alleen Grote Verzondag. Het is die periode in de Grote Verzondag waarin de hoge priester binnen is in het Heilige der Heiligen. Heeft hij dus daar een offer gebracht? Het antwoord is eigenlijk niet, hoewel je het zo kunt zeggen. Hij offert daar nog steeds. Hij is daar nog steeds mee bezig. Het is nog steeds actueel. Niet is gedaan. Hij doet het nog steeds. In afwachting van dat hij weer naar buiten komt. En dat zegt de Hebreeënbrief ook. Want punt 1. Er wordt gezegd dat wij met vrijmoedigheid, achter hem aan dus, in zouden gaan in het heiligdom, hetgeen alleen kan als hij daar nog is. Toch? Dat lijkt me al voldoende argument. Maar het andere argument is gewoon dat nou eenmaal in Hebreeën 9, het einde van het hoofdstuk, staat dat alzo Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Met andere woorden, volgende punt op Gods programma is dat de hoge priester weer naar buiten komt. Hebben jullie nog? Dus nooit zeggen, het is grote verzoendag geweest, dus er is verzoening gedaan. Is niet zo. Niet volgens het beeld van Hebreeën. Het is grote verzoendag. Het is een beschrijving van onze bedeling. En als hij straks naar buiten komt, je weet wat de hoge priester dan doet, dan spreekt hij de zegen uit over het volk dat daartoe verzameld is. En dat volk wat op hem wacht. Nee, dat is het Oude Testament. En hier staat het precies hetzelfde. Hij zal ten andere malen zonder zonde, want dat is dan weg, gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. De beschrijving van de wederkomst van de hoge priester uit het heiligdom, nadat hij in het heiligdom zijn bloed gebracht heeft op het verzoendeksel. Het is dus nog zo. En daarna is natuurlijk een korte route om even gauw te zeggen, wel, dit heet het eenmalige werk van Christus in de Hebreeënbrief. Het is een eenmalige offer. Maar het was niet in het verleden, slechts. Het is in het verleden begonnen en duurt nog steeds voort, zolang als onze bedeling duurt. In elk geval. Over daarna hoef ik niet te spreken, want daar gaat de brief ook niet over. Hebben we die nog? Het gaat over zijn tegenwoordige werk van Christus. En wat ging de hoge priester doen? Ik doe het nog maar even zo, hè, in de veronderstelling dat u die brief wel aardig kent. Wat ging die hoge priester dan op grote verzoendag doen in het heiligdom? Sterven? Dat is toch onzin? Helemaal niet. Integendeel. En er staat er ook duidelijk, zijn ingaan in het heiligdom komt in ieder geval overeen met zijn ingaan in de hemel. En dat is het tegenovergestelde van het ingaan in de dood. Dat is het dus niet. Het gaat over zijn leven. Die heb je toch? En dan hebben we nog de variant, die leert dan, nee, het is niet een Bijbelse, maar het is een variant die ik dan zo wel eens hoor, die algemeen bekend is overigens, daar gaat het niet om. Maar dat is dan de variant die zegt, nou ja, wij hebben een hoge priester in de hemel die eenmaal voor ons gestorven is, hetgeen al een grote onnauwkeurigheid is. Het is niet onjuist, maar het is een grote onnauwkeurigheid, omdat de hoge priester... Degene die hoge priester is, is weliswaar eenmaal gestorven, maar niet in zijn hoedanigheid van hoge priester. En daar heb ik speciaal op gerekend, want sommigen zeggen dan wel eens, ja, maar dat heb ik nog nooit van een ander gehoord. Dan denk ik, ja, dan moet je maar je oren openzetten. En wat maakt het uit? Als het in de Bijbel staat, als de Heer spreekt, kun je toch ook niet zeggen, heb ik nog nooit van een ander gehoord? Dat vind ik geen argument, hè? Ik ken iemand die ging van de kleuterschool naar de lagere school, moest leren dat 1 en 1 2 was. En zei toen, kan niet zo wezen, heb ik nog nooit gehoord. En toch redeneren sommige christenen zo. We hebben nog nooit van iemand gehoord. Ja, wat kom je hier aan doen? Als je het dan niet accepteert. Maar ik heb wel eens wat van iemand gehoord. Ik lees u voor. Naar aanleiding van de dood van de hoge priester. Niet in verband met grote verzoendag of de Hebreeënbrief. Dat kan trouwens niet, want de hoge priester stierf niet op grote verzoendag. Maar naar aanleiding van de wet op de vrijsteden. Leuk hè, de omweg. Hè? En je weet wat ik altijd zeg. Hè? Als je uit een bepaald schriftgedeelte of een bepaalde typologie, bepaalde conclusies trekt, dan weet je alleen zeker of het klopt als je langs andere weg, langs andere route, precies tot dezelfde conclusie komt. Eerlijk. De dood van de hoge priester. Even maar met de wet op de vrijsteden. Kom daar nog eens om, hè? Want u weet hoe dat zit, hè? Met die wet op de vrijstad. Iemand die door schuld iemand gedood had, dat wil zeggen door nalatigheid, onoplettendheid, zonder opzet, iemand gedood had die dat gedaan heeft in onwetendheid en niet wist wat hij deed, bijvoorbeeld, hè? Die weet je toch, hè? Die moest vluchten, als je het niet weet, leg ik het toch niet uit, hoor. Maar dan, die moest vluchten naar de vrijstad. Daar moest de zaak voorkomen. En als het inderdaad was dood zonder opzet, dan was de doodslager in kwestie vrij in de vrijstad. Hij mocht er niet uit. In de vrijstad. En dan zou hij vrij zijn tot aan de dood van de hoge priester. Ja, die dood van de hoge priester dus, hè. Ik lees u voor. Dat de dood van de hoge priester betrekking zou hebben op de dood van Christus en verzoenende kracht zou hebben voor de doodslager, is één misvatting. Toen Christus stierf, was hij geen hoge priester. Dus het kan nooit. Toen Christus stierf, was hij geen hoge priester. Hij werd het pas na zijn opstanding en hemelvaart. En hij is een hoge priester die nimmer sterft, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Het idee van een hoge priester die voor ons stierf, is door en door onjuist en onschriftuurlijk. Een hoge priester moet niet sterven, maar leven. Ik herhaal, het idee van een hoge priester die voor ons stierf, is door en door onjuist en onschriftuurlijk. De dood van een oud-testamentische priester had ook geen verzoenende kracht. Dat is A. Klein Haneveld, 1950. Mijn grootvader. In die dagen dan toch wel een van de leidende broeders, zoals men daar noemt, in de vergaderingen. Met de vrees ervan dat men in die kring deze waarheid ook vergeten is. En daarom raak ik geëmotioneerd. Omdat men het allemaal kwijtraakt. Maar zo is het. De dood van de hoge priester is volstrekt onschriftuurlijk. Slaat niet op de dood van de Heer Jezus. Als u dan vraagt wat betekent de dood van de hoge priester wel in verband met de vrijstad, dat is een heel gemakkelijke. De hoge priester in het beeld van de vrijstad vertegenwoordigt gewoon de heerschappij van de wet. En de gedachte is dat zolang het Jodendom als zodanig onder de wet leeft, is er maar één mogelijkheid om te ontkomen aan de wraak van de bloedwreker. Want zij hebben het in onwetendheid gedaan. en zonder opzet. En zouden vergeving ontvangen, maar ze zouden vluchten naar de vrijstad. En zolang het Joodse volk vasthoudt aan de wet, juist waardoor zij de Heer Jezus verworpen hebben, is er voor de Jood, wie er zich toe rekenen wil, moet het zelf maar weten, weet ik ook niet, maar is er voor de Jood echt maar één optie, komen in de vrijstad. En pas als de hoge priester overleden is, kortom, als er een einde gemaakt wordt aan de heerschappij van de wet over het Jodendom als zodanig, dan is men vrij om te gaan en staan waar men wil. En tot vandaag leeft het Joodse volk onder de wet en is men Jood omdat men onder Joodse wetten leeft. Het zij de religieuze, het zij inmiddels de nationale wetten. Die heb je toch, hè? Ja, de dood van de hoge priester betekent gewoon het einde van het oude verbond, daar. Maar de dood van de hoge priester heeft geen verzoenende kracht. Een hoge priester zou niet sterven, maar leven. En van de priesters in het Oude Testament wordt hier gezegd in Hebreeën 10, zij werden door de dood verhinderd te blijven. En als je zegt, wat een leuke formulering, dan zeg ik u, ja, maar besef nou wat het betekent. Het betekent dat het eigenlijk de bedoeling is dat ze altijd zouden blijven. De hoge priester zou niet sterven. Die heb je toch? Zij werden door de dood verhinderd te blijven. En laat dan niemand zeggen dat wij een hoge priester hebben die voor ons gestorven is. Als hoge priester. Dat is niet zo. Hetzelfde geldt voor het andere verhaal, dat wij een herder hebben die voor ons gestorven is, want dat is niet zo. Natuurlijk, hij die voor ons leed en stierf is nu onze herder. Maar nadat hij uit de deur was gegaan, nadat de deurwachter voor hem open gedaan heeft enzovoorts. En de herder en hogepriester is feitelijk hetzelfde, hè? Spreken allebei over de tegenwoordige positie van Christus. Hij werd het pas. Bij zijn opstanding uit de dood. Als je zegt, maar hij heeft toch die weg moeten gaan, daarvoor zeg ik ja, maar dat hoor je alle dagen van mij. Natuurlijk is dat zo. Maar het punt is, als wij spreken over het priesterlijke werk van Christus, of het herderlijke werk van Christus, wat hetzelfde is, dan hebben wij niet het recht om dat terug te projecteren, te zeggen, ja, dat was zijn werk waarbij hij voor ons leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Dat is niet zo. Integendeel, dit soort schriftgedeelten spreken juist over wat hij nu voor ons doet. En daarna zeg ik, er is er maar één die er belang bij heeft, dat wij niet weten wat de Heer vandaag voor ons doet. En wat voor truc bedenkt hij daarvoor? Niet dat we het zomaar zouden ontkennen, of zouden zeggen, dit hoort in de Bijbel niet thuis. Nee, het is een veel geraffineerdere truc. We projecteren het terug op andere dingen. En zeggen, het zal wel daarop slaan, enzovoorts. En met als gevolg dat de meeste gelovigen leven in een volstrekt gat. Tussen de dood en opstanding van de Heer Jezus enerzijds en de opname van de gemeente, dan wel de wederkomst van Christus anderzijds. En wat ze daartussenin moeten met hun leven, hebben ze geen flauw idee van. Ze moeten maar het beste van zien te maken. Naar eigen inzicht is dan het idee. En wat de Heer nu voor ons doet. Nou, jij heeft ons in het verleden verlost en in de toekomst zal hij ons ook naar het lichaam verlossen. Ik hoop maar dat hij gauw komt. En dat vind ik diep tragisch. Echt waar. Begrijp je me goed? Ik heb niks tegen de verwachting van de wederkomst van Christus. Ik zeg het veel te zwak eigenlijk. Het is essentieel voor ons leven als gelovigen dat wij de Heer verwachten, uitzien naar zijn heerlijkheid en naar ons loon. Dagelijks. Inderdaad, ja. Dat is waar. Maar als het alleen maar dient om als excuus voor ons leven nu, zo van het is een puinhoop en er komt allemaal niks van terecht en het dient tot niks, het is allemaal zo zinloos, het is allemaal moeilijk, ik hoop maar dat de Heer gauw komt, dat is niet de Bijbelse toekomstverwachting. Zo hoort het niet. Integendeel. Ons streven zou erop gericht zijn om de dagen die ons resten in het vlees, zei Petrus, de Heer te dienen. En Paulus zei, sterven is mijn gewin, maar hij zei, maar het leven is mijn Christus. En hij zegt, ik kan niet eens kiezen. Ik zou niet weten wat ik kiezen moest. Maakt geen verschil namelijk. En of het nou lang of kort duurt, maakt in dat verband helemaal niks uit. We zouden nu leven vanuit wat de Heer ons geeft. Want de genadegift Gods, ook vandaag voor u en mij, is dit eeuwige leven te leven. Want de hoge priester van het nieuwe verbond, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7, en die dus echt niet kan sterven en ook niet gestorven is, de hoge priester niet. Want hij is dat geworden op grond van zijn onvergankelijk leven. Niet eens op grond van zijn dood of lijden en sterven. Op grond van het onvergankelijke leven wat hij ontvangen heeft, die kan niet sterven. En het werk wat hij aan ons doet, daaraan zouden we ons onderwerpen. Of het beeld van de herder dan weer uit Johannes 10, zonder dat ik er ook maar een vers uit lees, waarvoor excuus, waar het verhaal is: wij horen de stem van de herder en wij volgen hem. En doordat wij dat doen en naar zijn stem luisteren en zijn stem ook kennen en kunnen onderscheiden van andere stemmen, daardoor doet hij zijn werk aan ons. Daardoor brengt hij ons in grazige weiden enzovoorts. En geeft hij ons rust en alles wat we voor het leven nodig hebben. Dat is het idee. Maar alleen door te horen naar de stem van de hoge priester. Die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, nadat de deurwachter voor hem heeft opengedaan. Want ik gooi graag een paar schriftgedeelten even door elkaar. Om te laten zien hoe volledig ze op elkaar aansluiten. Toch? Nou, dat is waarover hier gesproken wordt. De enige manier om gereinigd te worden, opdat wij de levende God zouden dienen, is inderdaad dat wij ons openstellen voor dat woord Gods. En dan zeg ik, ongeacht hoe het tot ons komt, ongeacht van wie het tot ons komt, ongeacht wie het allemaal tegenspreken, enzovoorts. Want dat is waar het om gaat. En dat is ook waarmee of waardoor wij op de proef gesteld worden. Ik denk dat het daar echt om gaat. Wat ik het anders zeggen. Zodra wij het plan opvatten, ik neem het nog heel langzaam deze keer, hè? Zodra wij het plan opvatten om wellicht de Heer te dienen, weet de duivel precies waar hij wezen moet. Ah, daar is er weer een. Ja, kijk, als we de Heer niet dienen, heeft de duivel bij ons niks te zoeken. Hebben we ook geen last van dan, hè? Maar zodra wij het plan opvatten om onze lichamen te stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer, zullen wij, ik geef u garantie, zullen wij tegen de duivel oplopen. Want die is niet achterlijk. Echt niet. En daar krijgen we mee van doen. Echt gegarandeerd. Waar nog bij komt dat de schrift het Nieuwe Testament uitgebreid leert dat als men de Heer zou dienen, zou men tevoren beproefd worden. En indien wij onstraffelijk zijn dan zouden wij dienen. Ik ontleen dit even snel uit aan 1 Korinthe 3, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Dat is echt waar. Gebeurt absoluut. Dat wordt beproefd. En dat is niet misselijk. Ik bedoel, dat is sterk. En dat wordt inderdaad van ons verwacht dat wij dan trouw zijn aan hem en zeggen, de Heer heeft gesproken, het is zijn woord, staat erin. Ik vind het wel jammer. En wat jammer nou dat hij het zegt, of zij. Maar het is wel het woord van God. En wat jammer nou dat het in onze gemeente allemaal tegengesproken wordt. Wat jammer dat ik dat nou nog nooit van een ander gehoord heb. Maar het is wel Bijbels. In ieder geval, wij zullen dat voor de Heer moeten verantwoorden. Op straf van, maar dat is niet het goede woord straf, hè, maar op risico van dat wij ons inderdaad aan het woord onttrekken. Maar dat betekent meteen het einde van het verhaal. De rest van je leven zit je dan in het gat in afwachting van de wederkomst van Christus. Ik hoop maar dat die gauw komt. Want hier hebben we niks zinnigs te doen. Nee, geen wonder. Want daar gaat het echt om. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb niks tegen de wederkomst van Christus of de opname van de gemeente nog vandaag. Maar ik heb er ook niks tegen als het nog jaren zou duren. Ik ben nog goed gezond en ik ben nog altijd bereid om de Heer te dienen. Ik vind het prachtig. Hoe moeilijk en hoe zwaar wellicht dan ook. Maar ga ik u toch allemaal niet aan de neus hangen. Maar, ja, sorry. Maar hoe dan ook. Want ik weet waarvoor het dient. Ik weet wat het uitwerkt voor mezelf. Ik hoop dat het voor u ook wat uitwerkt. Maar voor mezelf. Een nuttige vulling van het leven als zodanig. Dat geldt niet alleen voor mij. U kunt dat ook hebben. Op andere manier wellicht, maar niettemin precies hetzelfde geldt voor alle gelovigen. Maar daartoe zouden wij gereinigd worden, niet door het eenmalig in het verleden verbrachte werk van Christus toen hij eenmaal der zonde gestorven is, maar door het eenmalige werk van Christus wat hij nog steeds doet, namelijk onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen, Hebreeën 9 vers 14. Over dat eenmalige werk gaat het. Want de gedachte is dat de Heer Jezus na zijn opstanding of in zijn opstanding als eersteling van een nieuwe schepping en dus krachtens het eerstgeboorterecht wat hij daarmee ontving, zich inderdaad gemeld heeft bij God. Zoals het hoort bij de eerstgeborenen ook in het Oude Testament. Hij heeft zich gemeld voor de priesterlijke en bijzonder dan als eersteling voor de hoge priesterlijke functie. Eenmaal, ja, en voor altijd, once and for all, een eeuwig, een onvergankelijk hoge priesterschap, met uitwerking daarvan in onze dagen op ons. Want dat is waar deze Hebreeënbrief over spreekt. Niet over iets wat in het verleden gebeurd is, maar over de tegenwoordige positie van de gelovigen, die niet zouden leven onder het oude verbond, maar die zouden leven onder de heerschappij der genade en onder het nieuwe verbond enzovoorts. En zichzelf zouden offeren in navolging van de Heer Jezus Christus. Daarover hebben wij het dan straks ook weer verder. Na de pauze.